goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
Het is dag 246 van de oorlog in Oekraïne. De Russen zijn inmiddels bezig met nucleaire oefeningen. Poetin zagen we mooi achter een schermpje zitten waarbij hij dat allemaal volgt. Er zijn discussies over en weer tussen Rusland en Oekraïne over wie er een vuile bom gaat inzetten. De een beschuldigt de ander daarvan. En één ding weten we wel. In de midterm elections in Amerika beginnen de Republikeinen nu ernstig te tornen aan het geld wat ze stoppen in de oorlog in Oekraïne. En daarmee, zo zegt CNN, heeft Poetin precies bereikt wat hij wil. Hij heeft hierop gewacht dat er verdeeldheid zou ontstaan in Washington en de wereld. We gaan naar buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Bernard, eerst naar jou. Is dit een heldere en juiste analyse van CNN? Hij weet nu een wicht te drijven in Amerikaanse politiek over de steun van.
Nou, dat moet je nog afwachten, omdat als puntje bij paaltje komt, ik denk er in beide huizen nog wel een meerderheid is om het beleid van Joe Biden te steunen. Maar er is nog een andere ontwikkeling, heel spannend. Er is een brief uitgelekt van 30 leden van wat wordt genoemd de progressieve fractie binnen de Democratische Partij. Waarin wordt gesteld van we moeten gaan zoeken naar een oplossing. Er moet onderhandeld worden. En wat impliciet betekent we moeten stoppen met die enorme investering in die oorlog.
Ja.
Die brief is ingetrokken. Dus hij werd wel gepubliceerd. Maar de schrijvers zeiden maar oh jee, maar dat is helemaal verouderd. En dat was helemaal niet de bedoeling. Maar het is toch een signaal. Het gebeurt ook niet voor niets. De fractievoorzitter van de Republikein, Kevin McCarthy, heeft ook gezegd we moeten echt gaan praten en ja, als wij die verkiezingen winnen, dan gaat er een hele andere wind waaien.
Ja, maar toch inderdaad, dit is wel iets waarvan ik zeg Poetin, en dat zegt CNN ook, Poetin heeft hier toch een wicht tussen de deur, weg een wicht weten te drijven hè, in de politieke stance van Amerika, van Republikeinen en Democraten in de aanpak van die oorlog in Oekraïne. Dat is toch duidelijk.
Ik weet niet zeker of je dat zo kunt zeggen. Ik denk dat dit meer van binnenuit komt. En dat de Amerikanen het argument gebruiken, wat je heel veel ook hoort in Europa. Hey, we hebben zelf ook problemen en dit kan niet zo doorgaan voor eeuwig. Die enorme hoeveelheden geld en die enorme hoeveelheden wapens.
Ja, toch eventjes nog naar de hele discussie over de vuile bommen en die nucleaire oefeningen van Rusland. Hoe moeten we dat plaatsen?
Ik zelf behoor tot degene die geloven dat die dirty bomb, zoals die heet, niet of nauwelijks bestaat. Mm-hmm. Rusland komt steeds maar met het verhaal dat Oekraïne zo'n ding heeft en wil gaan afgooien. Dat lijkt me buitengewoon onwaarschijnlijk. En dus moet je het zien, denk ik, als een voortdurende dreiging van Rusland aan andere landen, aan Oekraïne en andere landen, van wij staan op het punt om, als er maar wat gebeurt, kernwapens gebruiken. Je had het net over die oefening die is gehouden. De timing daarvan is ook heel opmerkelijk. Hoewel het een reguliere oefening is waarvan het Westen en de NAVO ook op de hoogte zijn gesteld van tevoren.
Precies.
En wat ik nergens hoor en lees, op dit moment is de NAVO ook bezig met een hele grote nucleaire oefening.
Precies.
Daar hoor je niks over.
Ja, maar dat is wel zo, inderdaad. Laten we dat helder hebben. Eventjes naar het andere. In Gerson, daar vreest men voor een enorme zware strijd, zegt dat als het Oekraïnse leger. Geert-Jan, hoe is de situatie daar?
Nou ja, wat ik afgelopen dinsdag bij onze tweewekelijkse update ook zei, stilte voor de storm. En ze hebben daar te maken met dat het herfstweer op een gegeven moment ook intreedt. Wat natuurlijk ook weer de logistieke operatie kan veranderen. Het hoeft niet per se je logistiek dwars te zitten. Maar wat ik afgelopen week heb gehoord is dat Gerson Oblast, nogmaals een regio zo groot als België, dus niet dat je dat van de een op andere dag in je broekzak hebt, dat nog wel een paar weken gaat duren voordat ze de serieuze strijd om de stad kunnen gaan slechten. Betekent niet dat ze geen kans meer daar hebben, de Oekraïners. Maar dat is het realisme waar de Oekraïners zelf ook mee dealen. En het wordt gewoon heel heftig.
Ja, jij sprak met een journalist, een Oekraïense journalist, Ilya Ponomarenko, die als oorlogscorrespondent voor de Kiev Independent hier werkt. Daarover vanmiddag kan je luisteren naar BNR De Wereld. Maar hij heeft wat dingen gezegd die interessant zijn. Zo interessant dat je hebt gezegd, ik wil het laten horen.
Als dat van jou mag, Bas, dan wil ik je graag laten horen wat ik aan hem vroeg over of wij in het Westen met de levering van al die wapens en materiële en logistiek, of we nou alles aan Oekraïne daadwerkelijk geven dat ze willen, of dat het maar een allegaartje is van wat wij in de voorraadkast hebben liggen.
When it comes to top priority right now is it's about air defense. It's about armor, any armor that you can get. Not necessarily tanks, but also light armor, cars, trucks. Not many people talk about, you know, trucks. Trucks are actually the veins of military infrastructure, of logistics. Trucks are absolutely essential, even though not many people talk about this. Give the military trucks and you'll be happy forever.
Fuel is not a question anymore. That's okay for now.
Fuel, not of super pressing need. Not of super pressing need. It's more about mechanisms.
Er moeten meer Toyota Land Cruisers naar Oekraïne, begrijp ik.
Ja. Nee, kijk, weet je waarom dit zo belangrijk is? Een hele korte introductie en dan ben ik ook heel benieuwd wat Bernard ervan vindt. Het Oekraïense leger had in 2014 5000 mannen en vrouwen. Dat was niks. Begin 2022, ik denk zo'n 200.000 militaire mensen. En nu 700.000. Dus ja, ze hebben alles nodig. Wat we eventueel zouden kunnen missen en aanbieden. Als we Oekraïne willen blijven steunen zoals we dat nu doen. Maar er is dus topprioriteit met een aantal dingen. En dat zit hem dus helemaal niet altijd in die top-notch wapens. En dat is zo interessant aan wat Ilja zegt. Je maakt geen Oekraïne momenteel blijer met een goede truck. Met goede logistiek. En we hebben dat konvooi van Kiev, weet je dat nog, de eerste week. Al die Russische trucks die eraan komen, die uiteindelijk Kiev niet bereikt hebben. Omdat de logistiek uiteindelijk in de keten niet op orde was. Maar je moet wel de spullen hebben. En ik was wel benieuwd wat Bernard hiervan vond. Want ik vond dit toch wel een interessant inkijkje. Want hier hebben we het niet zo vaak over.
Nee, nou, het is natuurlijk een beetje. Het wijkt totaal af van het beeld dat wij steeds hebben. Namelijk heel veel geld en heel veel zeer geavanceerde wapens. En wat hij zegt is: nee hoor, gewoon geweren. En inderdaad, pick-up trucks. Dus dat is allemaal low-tech. En ook allemaal niet zo duur. Ja. En ook allemaal best leverbaar. Dus ik vind het een hele interessante en ook plausibele oproep.
Vanmiddag in De Wereld kun je er meer over. Dank buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.